Welkom bij Radio Maria.
De Kerk leeft. Een programma van Radio Maria, u gebracht door Nele.
Welkom beste luisteraars in ons programma De Kerk leeft. Ook vandaag zal ik uw gastvrouw zijn. In onze studio's hebben we een jonge vrouw te gast die binnenkort zal intreden in de gemeenschap van Tiberiade in Lavaux-Sainte-Anne. Welkom in onze studio's, Reneel de Abts. We zijn zeer blij je te mogen ontvangen hier.
Dank je.
Ja, ik zal zeggen dat we meteen starten met enkele vragen. Misschien dat je je eerst even kort voorstelt aan onze luisteraars.
Oké, hallo. Ik ben dus Ranilde. Ik ben 23 jaar oud. Ik heb verpleegkunde gestudeerd. Ik ben nu in juni afgestudeerd. Verder hou ik van muziek en ik hou ook van het organiseren van verschillende projecten. Kan heel uiteenlopend zijn. En ik ben het vierde kind in een gezin van 8. Dus.
En kom je uit een gelovig gezin?
Ja, dus mijn papa is diaken. Die is momenteel diaken in Tienen. Ik ben ook heel gelovig opgevoed in mijn familie. Altijd naar de mis gegaan als ik klein was. Dus ja, ik kom uit een gelovig gezin.
Mm-hmm. En had het geloof een dagelijkse plaats bij jullie thuis? Werd er ook veel gesproken over geloof?
Het geloof was in de eerste plaats al wel heel zichtbaar. Dus in mijn huis staan er redelijk wat kruisbeelden of heilige beelden of ja, van alles op de muren en op de wanden die zo wat van overal een beetje komen. Maar voor de rest ook in ons dagelijks leven. Ik denk dan concreet eigenlijk aan twee dingen dat wij thuis altijd gedaan hebben en nog altijd doen. Dat is, voor het eten wordt er altijd samen gebeden. Dus dat is een moment om dank te zeggen aan God, maar ook een moment om God te brengen in onze dag. En dan verder, 's avonds voor het slapen gaan, dan hadden wij altijd een avondgebedje. En als we klein waren, ik weet dat nog heel goed, dan zetten wij ons allemaal op onze knietjes en dan baden wij dat samen. Dus dat is wel zoiets heel concreets dat wij ons geloof beleefden thuis, naast naar de mis gaan en van die dingen.
Mm-hmm. En hoe heb je zelf je geloof beleefd toen je opgroeide? Was dat iets dat je bijvoorbeeld op school eerder verzweeg of was dat eigenlijk eerder algemeen bekend dat je uit een gelovig gezin was?
Dus ja, daar is het wel altijd duidelijk geweest dat ik uit een gelovig gezin was, vooral in de lagere school dan. Als je zegt, we zijn bij 8 thuis, ja, dan kijken mensen sowieso al wel eens van... Dus in de lagere school was dat zeker gekend, zeker omdat mijn broers en zussen in dezelfde lagere school zaten als ik. Daar kon ik dat dus ook niet verstoppen. En als kind was ik daar ook wel enthousiast over, kon ik soms wel in discussies zo wat zeggen, God bestaat en zo. Maar als ik dan 12 was en ik ging naar het middelbaar, dan was dat de eerste keer in mijn leven dat ik in een omgeving kwam waar niet iedereen mijn familie kende. En ik weet nog heel goed het moment dat ik dat aan mijn vriendinnen heb gezegd van ja, ik ben eigenlijk gelovig en dat is wel belangrijk voor mij. Ik kan me goed herinneren dat spannend was in die eerste jaren. Zeker in het derde en het vierde middelbaar, als zo ja, de hoogtepunten van de moeilijkere jaren, zeg maar. Dan kom ik daar niet heel direct vooruit. Hoe kom dat ik niet zo zelf heel zeker was over bepaalde onderwerpen, dat ik die waardig kon correct verwoorden en zo van die dingen. In het vijfde en het zesde middelbaar was ik dan wel echt terug een advocaat van mijn geloof. En dan kenden de leerkrachten mij en wisten die ook van in debatten werd ik wel eens aan een goede kant gezet om bepaalde onderwerpen te verdedigen of gewoon over te praten of een ander perspectief te geven dan de meeste jongeren in mijn klas. En dat was ook wel heel mooi. Dus ik heb nooit iets geweten dat ik daar rond gepest werd of dat toch nooit actief ervaren. Misschien dat dat wel af en toe was, maar ik had dat niet echt heel hard door. Maar dus een beetje afhankelijk van de leeftijd, mm-hmm, heb ik dat meer of minder op de voorgrond gezet.
Je herinnert je niet gelijk een moment waar je het bijvoorbeeld heel moeilijk had met het feit van oei, ik ben gelovig en de anderen niet of zo?
Enerzijds misschien niet omdat wij thuis met veel waren, dus je werd nooit helemaal alleen. Anderzijds merkte ik wel dat dat u soms apart zet. Dat dat iets is dat anderen nooit helemaal kunnen begrijpen, ook al willen ze dat wel heel graag. Dus dat was soms moeilijker. En zeker op de momenten dat ik zelf niet helemaal wist waarvoor mijn geloof stond. En dat wel die moeilijkere onderwerpen aan bod kwamen van... Maar kijk, er is toch slecht in de wereld en zo. Dat moment dat je dat beseft, maar dat je nog niet weet hoe geloof daarin kunt plaatsen, dat, ja, dat was dan wel even zoeken.
Mm-hmm.
Dus ja.
Ja, en men zegt altijd dat, ook al kom je uit een gelovig gezin, je ergens een soort bekering meemaakt. Een moment waar je eigenlijk persoonlijk kiest om te geloven, zeg maar wanneer het niet meer moet van je ouders. Ben je zelf altijd overtuigd geweest of heb je ook zo'n moment meegemaakt van oké, nee, ik kies ervoor?
Dat is wel een goede vraag. Dus als kind ging ik in het weekend meermaals met mijn ouders mee naar de mis, soms zelfs 3 keer. Dus mijn ouders waren daarin wel heel enthousiast. Als adolescent was ik heel ambitieus op school, dus ik werkte best wel. Een beetje afhankelijk van welk jaar, welke leeftijd, maar ik werkte best wel hard, ook in de muziekschool. Dus dan vond ik het zelf ook niet per se enorm belangrijk om meermaals in het weekend naar de mis te gaan. Dan ging ik 1 keer de zaterdagavond, zo snel. Maar daar is wel een verandering gekomen. Zowel op rationeel vlak en als op persoonlijk vlak als relationeel vlak. Ik denk tijdens verschillende kampen dat ik gedaan heb met verschillende jongerengroepen, dat ik wel zo die ontmoeting met Christus heb gehad. En dat ik daar wel op een bepaald moment bewust van geworden moet zijn van dat is wel God die ik hier ontmoet in deze aanbidding of in deze eucharistie, is het God die naar mij toekomt. Dat was dan meer zo ja, relationeel met Christus, maar ook intellectueel herinner ik mij dat ik mij op een bepaald moment heb proberen voor te stellen dat God niet bestond. Zo heel actief tegen mezelf heb gezegd en vandaag ga ik eens even kijken wat dat geeft om te denken dat God niet bestaat. En ik heb dat niet lang volgehouden. Ik denk misschien 2 dagen. En dan dacht ik, het leven is dan echt zo negatief. En het leven is zoveel minder mooi en zo hopeloos. En dat kan niet, want het leven is wel mooi. Een derde aspect misschien ook nog is dat ik in de natuur wel geraakt ben geweest door God. Als ik kijk naar bomen, planten. Bij mij was dat dan bij het fietsen naar school dat ik soms de vogels hoorde fluiten en dat ik wel dacht, maar dat is wel uitzonderlijk mooi. Niemand kan dit zomaar bedenken. Dit is echt prachtig en dat is gewoon gratis voor ons.
Mm-hmm.
Dan is er zo het eerste besef van, nee, maar God moet dan wel bestaan. Maar dan is het zo nog een extra stap om te gaan van God bestaat, dus ik moet daar misschien iets mee doen. En wat dat mij heel hard daarin heeft geholpen, is iets heel grappig eigenlijk, maar mijn lessen filosofie. Dus ik heb Latijn gedaan en dan heb ik een half jaar rechten gedaan. Niet zo heel lang, maar ik heb daar wel een vak filosofie in gehad dat mij ook heeft doen nadenken. En dat was op elk moment, ik weet niet meer in welke situatie, maar heb ik zo nagedacht, maar kijk, als God bestaat, dan kan ik die niet zetten op zondagvoormiddag alleen, want dan is God iemand van zondagvoormiddag. Maar God is God, God is machtig, God is liefdevol, God is alles. Ja, dat gaat verder dan alleen maar een hokje en dan kan ik ook niet anders dan hem meer plaats geven in mijn leven. Dus dat was zo... Want als God God is, dan is God God, dus dat is heel veel. Dus dat kan ik me wel nog heel hard voorstellen. En dan ook zelf God die het verlangen in mij legde om hem beter te leren kennen. In aanbiddingsmomenten. Echt de vraag van God aan mij, van maar kijk, welke plaats krijg ik in uw leven? Dat is op een bepaald moment wel heel actief geweest in mij. Zo.
Mm-hmm.
En dat heeft daar dan voor gezorgd dat ik mensen wou ontmoeten, dat ik veel meer ben beginnen bidden, dat ik ben beginnen lezen, allerlei boeken. Dus dat is zo wel een beetje de weg. Dus ik heb nooit echt heel actief gezegd, nee, mama en papa, nu is het genoeg geweest. Maar er is wel zeker een weg geweest in mij die heeft gemaakt dat ik een beslissing neem die ik nu neem. Mm-hmm. Dat komt niet uit de lucht gevallen. Dus ja...
Het is een soort rijpingsproces, zeg maar.
Ja, inderdaad.
Mm-hmm. Ja, dan stel ik voor dat we een eerste onderbreking houden met een lied dat jij gekozen hebt, een lied tot de Heilige Geest.
Ja, ik heb gekozen voor Come Holy Spirit van Emmanuel Gemeenschap, maar de versie die dat wij hebben opgenomen met Nightjiever, dus Nightjiever Leuven, hebben wij tijdens de lockdown in 2019 een versie opgenomen speciaal voor Pinksteren, die dat mij heel hard raakt, omdat daar heel veel jongeren aan hebben meegewerkt. Maar ook omdat het heel veel vreugde uitstraalt. En voor mij, ik heb daar toen ook mee aangeholpen om zo iedereen wat samen te brengen, is het echt een teken van eenheid van de kerk. Maar ook van de Heilige Geest, die echt wel vandaag heel actief is in ons leven, als we naar luisteren.
Kom, o Geest van de Heer, licht dat vol zegen is, schijn in onze duisternis, neem de harten voor u in. Geef uw gave zevenvoud, ieder die op u vertrouwt en die zich geheel op u verlaat. Geef ons vreugde die niet vergaat.
Welkom terug, beste luisteraars, naar dit prachtig lied Tot de Heilige Geest, Kom Holy Spirit. En we gaan verder met ons gesprek die we hebben met Reneel de Abt, die binnenkort zal intreden in de gemeenschap van Tiberiade. Reneel de, wanneer heb je het gevoel gehad dat God je riep om in het religieus leven te stappen? Was het eerder een plotse inzicht of eerder was het iets dat langer in je hart was?
Dat is zeker al een beetje in mijn jeugd aanwezig geweest. Een beetje op een grappige manier. Als ik klein was, had ik naast mijn bed poppetjes. En er waren 3 poppetjes van zusterkes bij. En ik weet dat ik daar naar keek vroeger en dat ik die enorm leuk vond, die poppetjes. Ook al waren dat niet poppetjes om mee te spelen, maar zo gewoon om naar te kijken of om op je kast te hebben staan. Dus als ik daarnaar keek, dan dacht ik wel van, dit is wel echt iets dat ik later... Allee, het is wel echt cool. Dus ik wil daar later misschien nog wel zijn. Maar als ik dan... Ja, ik had tantes, groottantes, dus de zussen van mijn oma, en die waren zusters. En als ik die dan ging bezoeken, dan zag ik veel oudere zusters die allemaal, ja, moet ik dat zeggen, die hadden heel hun leven missies gedaan. Maar ja, als kind kon ik me dat niet echt voorstellen. En die, ja, die leefden zo in een soort van... Ja, die leefden nog in een klooster, maar dat was een soort van rusthuis. Dus dat was voor mij zo'n beeld van zusters, die zijn zo wat oud. Die hadden ook allemaal dezelfde kleren aan. Die gaven ons dan hun chocolade dat ze maanden hadden gespaard voor ons. Maar dat beeld dat was zo niet heel vreugdevol. Ook al waren die wel vol vreugde toen, maar als kind kon ik dat niet zo goed zien. En een tweede ding dat bij mij ook wel veel heeft gespeeld in mijn jeugd, onbewust, wat ik me nu pas heb gerealiseerd, dat is de film The Sound of Music. In die film heb je Maria, die een heel vreugdevolle jonge dame is, met veel kwaliteiten, talenten voor muziek en van alles. En die wil dan in een klooster gaan, maar dat lukt niet, want zij is een vrije vogel, zij wil de wereld zien. En dat matcht natuurlijk niet zo heel goed met een klooster waar dat je pieus moet zijn en allemaal flink bidden. En ik herkende wel in mij die Maria, want ik ben ook iemand die best wel graag van alles wil zien, van alle mensen wil ontmoeten, in de natuur rondlopen en zo. En dus in mijn hoofd was dat gekomen, kijk, die Maria die past niet in het klooster, maar ik lijk wel op die Maria. Dus dat klooster, als klein kind, denk ik dat bij mij is binnengekomen van dat is niks voor u. Want iemand met een persoonlijkheid, iemand met echt verlangens en zo, in een klooster, dat gaat blijkbaar niet. En ik denk dat dat heel lang mij een beetje heeft gekalmeerd daarin. Dus mij heeft toen geloven van, kijk, dat klooster dat is voor allemaal mensen zonder persoonlijkheid, om het zo te zeggen. Allemaal heel flinke, biddende mensen. Allemaal heel heilig. En ja, ik ben niet zo heilig en ik ben niet zo heel rustig. Dus misschien toch niet mijn plaats. Als ik dan in 2016 Tiberiade heb leren kennen, was dat eigenlijk voor mij de eerste keer dat ik echt jonge, geëngageerde, sterke persoonlijkheden zag, die veel met muziek bezig waren, maar die ook op avontuur trokken. En dat beeld dat ik dus had van mijn groottantes, maar ook van de Sound of Music, is dus helemaal aan scherven geslagen. En dat heeft bij mij wel een stroomversnelling gemaakt, want dan heb ik beseft dat ik met mijn persoon wie ik ben, met mijn kwaliteiten, dat dat eigenlijk echt wel gaat in het religieus leven en dat dat ook echt mag. En dat kwam dan ook een beetje tegelijkertijd met mijn weg van God te leren kennen, van het verlangen om God in mijn dagelijks leven binnen te brengen. Dus die twee, dat was eigenlijk een hele mooie synchronisatie. Heel mooi van God dat hij dat mooi heeft samengebracht. En dus in mijn dagelijks leven heb ik dan besef gehad van ik wil God echt wel aanwezig brengen in mijn dagelijks leven. En ik was toen juist bezig met mijn studies verpleegkunde, waarin dat je heel duidelijk de mensen hebt die lijden, waar je Christus in kan ontdekken, elke dag opnieuw. En voor mij was dat dan echt wel een weg van heiliging en van groeien, om daarin Christus te leren ontdekken. En ook te zien van, kijk, God werkt in het dagelijks leven en in mijn taak in het dagelijks leven is de ander liefhebben, onafhankelijk van wat ik doe. Dus het verlangen om zuster te worden kwam wel echt als zijnde iets dat ik diep in mij wil en iets dat ooit gaat komen. Maar ook het verlangen om ook nu al echt met God te leven, waar ik ben. Voilà. Ik denk dat dat een beetje een antwoord is op uw vraag.
Mm-hmm. Dus eigenlijk sinds 2016 heb je met dat idee gezeten van misschien is een kloosterroeping echt wel iets voor mij.
Ja, ongeveer. 2016, 2017. Het heeft zo wel een beetje tijd genomen. Mm-hmm. Want ik was toen eerst en vooral God aan het leren kennen. Ik heb daar wel een leuke anekdote bij, eigenlijk. Ik ben van nature best wel een competitief persoon. Mensen die mij kennen, die weten als er een spel is of zo, dat ik mij 100% geef. En er was een broeder, en die heeft dat heel slim gedaan. Als ik mijn eerste keer een weekend deed in Tiberiade, waren er nog drie andere jongeren. Die broeder had er niet beter op gevonden dan ons alle vier een kaars te geven. Met de boodschap. De bedoeling is, als jullie alleen bidden, dus niet in een kerk, maar gewoon alleen, dat je die kaars aansteekt. En het is een kleine wedstrijd, de persoon die als eerste de kaars helemaal op te branden. Het was juist het moment dat ik God echt ontdekte in mijn dagelijks leven en dat ik begon te bidden. Dus ik ben heel competitief, dus ik ben gelijk een... Ja, gelijk, niet gelijk een zot, maar gelijk een heel gelovig persoon enorm veel beginnen bidden. En zo'n kleine dingen hebben mij wel echt een boost gegeven. Ik heb er nog zo'n paar van die grappige verhalen waar God uw eigen, ja, misschien talenten, oftewel misschien ook wel zwakke kanten gebruikt om u te doen groeien.
En soms dan op een humoristische manier ook?
Ja, best wel. Ja, best wel. Als ik dan klaar was met die kaars, dan ging ik naar die broeder en ik was heel trots, want dat was wel redelijk snel en ik had wel echt zeer veel gebeden. En die broeder die zei oké, heel goed en hij gaf mij een dikkere kaars.
Begin maar opnieuw.
Ja.
Ja, en je hebt het dan over de gemeenschap Tiberiade, waar je zelf ook gaat intreden. Maar heb je in de loop van je leven dan veel gemeenschappen ontmoet, waardoor je misschien ergens toch weer een verlangen voelde, ook al zeg je vooral bij Tiberiade dat dat echt is aangewakkerd?
Dus het is zeker in Tiberiade aangewakkerd, maar ik heb ervoor ook wel al gemeenschappen gehad, en zeker erna, die mij toch wel aanspraken op een speciale manier. Als jongere, als kind zelfs, denk ik dan in de eerste plaats aan de Benedictijnen in Keizersberg, in Leuven. Daar was ik missionair. Op een bepaald moment hebben wij een missionairsdag gehad. En heeft de priester, de broeder, die verantwoordelijk was voor ons, een hele dag gesproken met ons. We hebben een soort van Benedictijnendag gehad. Heeft hij gesproken over de heilige Benedictus, over de regel. En ik kan me herinneren dat mij echt raakte toen. En ik heb sindsdien ook enorm veel, ik voel me wel thuis bij Benedictijnen. Ik heb daar een enorm respect voor. Ik heb een vriend die ook bij Benedictijnen zit. En die Benedictijnse spiritualiteit, ik kan me daar wel in vinden. Mm-hmm. Ik weet toen dat ik het ook jammer vond dat dat broeders waren en geen zusters. Want ik ben een meisje, dus ik kon daar sowieso niks doen. Nadat ik Antibriade heb leren kennen, heb ik ook wel andere gemeenschappen leren kennen. Wat dan mooi is, is dat sommigen meer resoneren in mij, of waar ik me meer thuis bij voel dan bij anderen. Het is dan interessant om na te denken waarom die gemeenschap net meer of minder. Dus er zijn er zeker meerdere, maar Tiberiade is bij mij altijd wel op de eerste plaats blijven staan. En daar voel ik mij ook daar voel ik mij ook wel echt naartoe geroepen. Terwijl de andere vind ik heel mooi, maar het is net niet dat. Dus,
mm-hmm. Dat brengt mij naar de volgende vraag. Hè? Want hoe is die weg dan verlopen tussen het moment dat je zegt van oké, dit is mijn roeping, hè? God roept mij om religieuze te worden. En dan wanneer je concreet een stap hebt gezet, want natuurlijk, je zegt het, je moet kiezen voor een congregatie, van daar pas ik bij, dit is wat voor mij mogelijk is en dit is wat God van mij vraagt. Is dat een lang proces geweest?
De moment dat ik dus Tiberiade heb leren kennen, maar ook mijn vragen ben beginnen stellen, dat ik mijn geloof echt op de eerste plaats heb gezet als in mijn dagelijks leven, of toch een zeer belangrijke plaats heb gegeven. Ik was toen 18 jaar, dus ik begon met mijn studies. Ik begon mijn leven op te bouwen. Het eerste wat ik toen gedaan heb, zonder het eigenlijk te beseffen, is ik ben naar een broeder gegaan en ik heb tegen die broeder gezegd, kijk, ik heb het gevoel dat ik een schat heb ontdekt. Maar als ik die schat laat zijn, hoe dat ik het ervoor doe, dan ben ik die terug kwijt. Want ik kende mezelf, ik had al ontmoetingen gehad met Christus ervoor. Het geloof was al wel belangrijker geworden in mijn leven, maar ik was elke keer overspoeld geweest door gewoon mijn dagelijkse activiteiten. Dus ik heb toen tegen die broeder gezegd, kijk, ik heb een schat ontdekt en kan je mij helpen om die schat, om niet die vast te houden, maar die verder te ontdekken. En die broeder heeft toen tegen mij gezegd, dat is heel goed, ik wil dat wel doen, maar ik moet dat even vragen aan mijn overste. En die heeft toen tegen mij gezegd, kijk, dat noemen we geestelijke begeleiding. Dus het eerste wat ik eigenlijk gedaan heb, is... ik wist niet dat dat bestond, geestelijke begeleiding. Dat was de eerste keer dat ik dat hoorde. Maar die heeft toen... ik heb een geestelijke begeleider gekregen. Dat was eigenlijk heel interessant, want dat was een heel luisterende broeder die mij ook heeft leren omgaan met... luisteren naar wat er in u leeft, luisteren naar uw hart, maar ook leren omgaan met uw emoties. Gewoon hele kleine dingen heeft hij mij gezegd die mij toen heel hard hebben doen groeien. Die mij misschien een beetje volwassener hebben gemaakt. Ook al vind ik van mezelf dat ik nog niet heel volwassen ben. Ik denk dat ik dat bijna niet meer kan ontkennen. Dus, omdat hij mij leerde luisteren naar die stem, gewoon naar God in mijn dagelijks leven, maar ook naar mijn verlangens, kwam dat op een bepaald moment wel boven en heb ik hem ook wel gezegd van kijk, ik heb het gevoel dat er meer van mij gevraagd wordt dan gewoon in mijn leven God toe te laten in mijn dagelijks leven, maar dat er ja, echt een stap is die ik moet zetten op een bepaald moment. En hij heeft toen tegen mij gezegd, kijk, als dat niet heel duidelijk is, wacht gewoon nog maar even. Hè, dat gaat wel duidelijk worden, als dat duidelijk gemaakt moet worden. Geen haast, je bent 18, doe maar rustig. En enkele maanden later heb ik tegen hem gezegd, maar ik denk echt dat er van mij gevraagd wordt om zuster te worden in Tiberheide. Toen heeft hij tegen mij gezegd, Renilde, je bent nu nog altijd 18 of 19 jaar, wacht nog maar een half jaar. Hè, en als we er nog eens over praten, dat het nog altijd zo is. En dat heeft hij zo ongeveer 2 jaar met mij gedaan. Dus 2 jaar lang kwam ik om de zoveel tijd zeggen, kijk broeder, ik denk dat er van mij gevraagd wordt om zuster te worden. En hij zei tegen mij, laat dat nog maar een beetje rijpen. Hè? Als dat echt zo is, als God dat van u vraagt, dan gaat dat blijven. Als dat niet is wat God van u vraagt, dat is net zoals een verliefdheid, dat gaat wel over. Maar dat is niet overgegaan. Daarna heeft hij mij gezegd van, kijk, dat is nu toch wel al even dat je daarover praat. Er is een novicemeesteres bij de zusters. Misschien moet je eens met haar gaan praten om toch maar te kijken wat dat er misschien van u verwacht wordt of ja, wat dat zij denkt. Want ja, ik ben u geestelijk blijder, maar er is een bepaald moment... Ja, kan niet altijd voor u blijven zorgen, zeg maar. Ik ben toen met mijn novicemeesteres gaan praten. En die heeft mij heel duidelijk gemaakt dat ik sowieso mijn studies moest afmaken. Wat ik eigenlijk zelf ook wel wist, maar dat toch wel door haar nog eens bevestigd werd. En ja, dan wist ik dat ik sowieso nog tijd had om alles verder uit te diepen, om misschien sommige vragen al aan te pakken die je kunt stellen bij de aanvang van een religieus leven. Dus voilà. Dat zijn zo'n beetje de stappen geweest.
Ja, en als ze vragen zo om je studies af te maken, is dat ook om zeker te zijn dat God je roept tot het religieus leven? Of is dat gewoon dat ze dat van iedereen vragen?
Ze proberen dat sowieso wel van iedereen te vragen. Ik denk voor meerdere redenen. Het is sowieso, moet ik dat zeggen, een roeping is iets dat over heel je leven steeds aanwezig is. Maar je hebt ook gewoon de roeping van in je dagelijks leven, om in je dagelijks leven, ja, wat op je agenda staat, is ook gewoon wat dat God van je vraagt. En dat is om te vermijden dat je eigenlijk wegloopt, ook denk ik, uit een situatie. Maar een ander aspect, en ik denk misschien zelfs nog het belangrijkste, is om te leren om dingen af te maken.
Ja.
Dat is in je religieus leven eigenlijk ook altijd belangrijk, om dingen af te maken en door te zetten. En ik denk dat dat gewoon al een grote les is en dat daarvoor het al genoeg is om het gewoon af te maken. Dus ik ben daar ook wel heel dankbaar voor, ook al is dat misschien niet altijd heel leuk. En inderdaad ook, stel dat je na een jaar door hebt van oei, maar misschien was het toch niet helemaal dat je die vrijheid ook hebt om te kijken van, maar ik ben toch al bezig met mijn leven.
Ja.
Anders dan kan het zo weglopen zijn.
Ja. En ja, dan heb je die novicemeesteres gesproken. Je hebt dan die stap genomen. Ja, hoe heeft je omgeving, je familie, je vrienden gereageerd op het nieuws van ik ga het klooster in?
Dat is zo een beetje heel afhankelijk geweest van persoon tot persoon. Ik weet heel goed dat ik dat mijn ouders heb verteld, want dat vond ik best spannend. Ik heb dat verteld voor ik officieel heb gevraagd aan de zusters. Zo'n een paar maanden daarvoor heb ik gezegd, kijk, ik denk daar heel serieus over na en de kans dat ik dat vraag over een paar maanden is redelijk groot. Mijn ouders, ja, mijn moeder, die dacht, dat gaat er nog wel terug uit. En mijn papa was zo, ah ja, oké, Tiberiade, dat is wel een goede gemeenschap. Zo heel eerder zo wat praktisch en zo kijken van, is het wel wijs? En dan vlak voor ik dat effectief aan mijn overste ben gaan vragen, officieel de vraag heb gesteld, dan zei mijn mama, mijn mama is wel fantastisch hoor. Ze kunnen nog altijd nee zeggen. Dus mijn ouders wensen mij ergens wel echt het beste. En dat vind ik heel mooi aan hun. Mijn moeder blijft wel mijn grootste scepticus. Dus dat is, van mijn broers en zussen zijn er sommigen die hebben gezegd, allee, maar dat zagen we nu toch al lang aankomen. En anderen die zo wel zijn van, dat gaat wel aanpassen zijn. Dus en, ja, voor mijn vrienden en omgeving, mijn katholieke vrienden, die zagen dat denk ik ook wel aankomen. En die zijn wel over het algemeen blij voor mij. Allee, ja, denk ik. mijn niet-katholieke vrienden merk ik, of zelfs ook ja, andere mensen merk ik dat ze soms wel zoiets hebben van allee, je zou wel een goede verpleegkundige zijn geweest.
Mm-hmm.
Dus dan merk ik wel dat sommige mensen zoiets hebben van dat is wel jammer, een goede verpleegkundige hebben er nodig. Maar niet de weg dat ze nog altijd blij voor mij zijn. Dus, ja. En over het algemeen voel ik me wel echt gesteund in mijn keuze, wat dat fijn is. Anders had ik het ook gedaan, maar het is wel fijn als je gesteund weet.
Ja, ja. En ja, je gaat dus intreden bij de gemeenschap van Tiberiade. Je hebt ons daar straks ook verteld dat je, toen je op school naar school fietste, dat je in de schepping, in de natuur, God echt voelde. Is het daarom dat je die gemeenschap hebt gekozen? Misschien moet je even wat vertellen. Ik zelf ken de gemeenschap van Tiberiade, maar voor de luisteraars die die gemeenschap niet kennen, vertel ons daar wat meer over.
Tiberiade is inderdaad een gemeenschap die wel wat in de natuur zit. Het is een Belgische gemeenschap, ze zijn gesticht door broeder Mark in 1979. Ondertussen zijn er een dertigtal broeders en met de nieuwe postulanten gaan we met 12 zusters zijn. We zijn in België, dus daar is ons moederhuis, zeg maar. Zowel van de broeders als van de zusters. In La Vaux-Saint-Anne voor de broeders en in Pont-Drôme voor de zusters. Dat is in de buurt van Bourin, in de provincie Namen. We zijn een soort van semi-contemplatieve gemeenschap. We hebben toch wel een sterk gestructureerd gebedsleven met vaste gebedstijden en handenarbeid. Dus we zitten echt wel met onze handen in de aarde en we zitten in de natuur. Dus dat is ook op de tractor, maar ook met hout hakken of het maken van allerlei dingen. We hebben ook dieren, we hebben een hele grote groentetuin. Anderzijds hebben we ook een heel sterk missionair aspect. We hebben verschillende missies, zowel in het buitenland, dus er is een stichting in Litouwen, maar we hebben ook twee, ja, moet ik het zeggen, lekenstichtingen of gemeenschappen in de Filipijnen of in Congo. We hebben ook missies in België, in parochies, bij onze buren, in rusthuizen. Tijdens de COVID-crisis zijn er ook broeders en zusters in ziekenhuizen gaan meehelpen. Dus je hebt een heel sterke... Ja, gebedsaspect natuurlijk, dan heb je het missionaire aspect. En wat dat ook belangrijk is, wij zijn de broederschap Tiberiade eigenlijk.
Okay.
In Nederlands klinkt dat wat grappig, maar dat is een heel belangrijk aspect van ons leven, is die broederschap. We zijn samenvolgelingen van Christus. We proberen het evangelie samen zo goed als mogelijk na te leven. En daarin zijn we broeders en zusters van elkaar. Dus daar gaat ook best wel wat aandacht naartoe.
Mm-hmm.
Dus dat zijn zo wat de pijlers van ons leven. De missies, het gebed, de broederschap. Met dan wat ik persoonlijk belangrijk vind, is een sterke liefde voor de kerk. Een gehoorzaamheid aan de paus. Het lezen van teksten van de paus komt echt wel sterk aan bod. Maar ook antwoorden op wat we zeggen, de roepingen van onze tijd en van onze kerk. Ja, we zijn allemaal leden van het lichaam van Christus. En ik denk... Voor mij, als ik niet mijn leven aan de kerk zou geven, dat is mijn weg met Christus. En dat is Christus bruidegom. Christus en de kerk gaan hand in hand. Dus ik denk niet dat je je leven kunt geven aan Christus zonder je leven te geven. Allee, dat zou jammer zijn, zonder je leven te geven aan de kerk.
Mm-hmm.
Want Christus heeft uiteindelijk zijn leven gegeven aan de kerk. Dus.
Ja. En het is dus een gemeenschap, een broederschap eigenlijk, om het juist te zeggen nu. Met heel veel facetten eigenlijk dus. Hè. Je zegt het missionaire, het werk, het handarbeid, zeg maar. Hè, en het broederschap, het samenleven als een familie eigenlijk, mag ik verwoorden, denk ik?
Ja, toch.
Ja, en toen jij de eerste keer de gemeenschap leerde kennen, was er één bepaald iets van die facetten waarvan je dacht van wauw, oké, dat past echt helemaal bij mij.
Ja, het komt wel een beetje overeen wat ik me daarvoor heb verteld over The Sound of Music. Wat dat mij sterk aantrok, was dat alle zusters en broeders hun eigen karakter hebben, hun eigen persoonlijkheid. Het zijn geen poppetjes, het zijn echt wel losstaande zusters. Soms echt wel harde tantes of harde broeders. En elk met hun eigen karakter geeft zijn leven aan Christus, met hun eigen talenten. En het aspect dat mij aantrok was dat aangemoedigd wordt om uw persoonlijke gaven, uw persoonlijke charisma's te zien, ook als een geschenk van God en die ten dienste te stellen. Dat heb ik ook heel hard gemerkt in Tiberiade en dat was iets dat mij geruststelde van ik mag er zijn wie ik ben en de gemeenschap gaat mij proberen ook te ontvangen wie ik ben met mijn persoonlijkheid. En wie ik ben mag Christus ja, in mijn dagelijks leven volgen. Ja, dat is toch wel iets dat mij sterk heeft geraakt. Naast echt wel heel veel andere dingen die ik mooi vond in Tiberiade, vond ik dat toch wel iets dat, ja, ja, dat heeft mij enorm gestund. Iets dat... Mm-hmm.
Dan is het tijd om nog even deze uitzending te onderbreken. Het volgende lied is een lied van de gemeenschap dat jij gekozen hebt. Van de broederschap, sorry. We gaan het proberen juist te zeggen nu.
Ja, ik heb gekozen voor het lied Église mon amour. Dus het gaat over ja, de kerk. De kerk mijn liefde. Église mon amour. Ik vind dat een prachtig lied, want het praat echt over, over de kerk die fragiel is, maar die tegelijkertijd zo geliefd is. Dus het is een van mijn lievelingsliederen en het is van Tiberiade, dus dat is echt een top.
We gaan er meteen naar luisteren.
Église mon amour, tu es ce vase d'argile qui porte la perle de grand prix. Je ne peux te séparer du Christ, et je veux te faire aimer, et je veux te faire aimer. Tu accueilles Jésus, ton Église, comme Marie-Madeleine qui à tes pieds se repent, et le brise le flacon d'apôtre, le parfum de l'humilité, de la charité se répand. Église, mon amour, tu es ce vase d'argile qui porte la perle de grand prix. Je ne peux te séparer. Séparé du Christ, et je veux te faire aimer, et je veux.
En welkom terug, beste luisteraars van Radio Maria, in dit laatste deel van deze uitzending waar we in gesprek zijn met Reneel de Abt, die binnenkort in de broederschap van Tiberiade zal intreden. Reneel de, je hebt deze zomer nog een bedevaart gedaan. Wil je daar nog wat meer over vertellen?
Ik heb inderdaad een bedevaart gedaan, Marianne. Ik ben met de fiets naar Rome gegaan. Nu, even corrigeren, van Turijn naar Rome gegaan.
Dat is een beetje korter dan van hier, hè?
Ja, dat was wel het oorspronkelijke plan, dus ik moet heel eerlijk zijn, ik heb het een beetje ingekort al. Dat komt eigenlijk voort uit een verlangen dat ik had. Als ik 's morgens tijdens mijn stages naar het ziekenhuis fietste, dat was dan om 4:45 moest ik opstaan en dan zat ik om 5:45 op mijn fiets. Dan weet ik dat ik op een bepaald moment dacht, als ik ooit afgestudeerd ben, als ik er ooit geraak, dan doe ik een bedevaart naar Rome. Zo een beetje als, dan heeft al dit fietsen toch nog... Ja, misschien ja, een richting of zo. Maar ook om dank u te zeggen dat ik me mogen afstuderen. Ja, ik ben deze zomer afgestudeerd. Dus ik ben in juni heb ik mijn laatste examen gehad. En ja, dan wist ik van ja, ik ga nu naar Rome fietsen. Ik heb dan uiteindelijk beslist om van Turijn naar Rome te gaan. Ook om praktische redenen, want van België naar Rome is 6 weken. Dat wou ik mijn familie ook niet aandoen, maar mezelf misschien ook niet. Maar ook omdat... We zijn uit Turijn vertrokken, omdat daar de heilige Pier Giorgio Frassati heeft gewoond. Een heilige, ja, nee, een zalige, ik moet mij corrigeren, een zalige. Die toch wel een van de zaligen is met welke wij op weg zijn gegaan. We hadden er zo 3. Dus in Turijn, heilige Pier Giorgio Frassati. In Sassello, dat is een dorpje in de bergen tussen Turijn en Genua, hadden we dan de heilige zalige Chiara Luce. En in Assisi hebben we dan Carlo Acutis bezocht. Ze waren met 4 jongeren, ikje en dan nog 3 anderen, waarmee dat we dan naar Rome zijn gefietst als bedevaart. En ik moet wel zeggen, dat was echt een heel gezegende bedevaart. Dus een heel mooie tijd geweest. Ja, het is heel rijk geweest. Dus daar kan ik denk ik ook een hele uitzending over praten.
En ja, je hebt het gezegd, hè? En binnenkort ga je intreden. Hoe verlopen die laatste maanden, laatste weken? Hoe bereid je je voor om die stap te zetten?
Ja, langs de ene kant is dat heel praktisch. Mijn kleerkast leegmaken en zo van die dingen. Dus ik heb wel wat kleren in mijn kleerkast en ik mag voor 1 jaar kleren meenemen. Maar ja, niet alles wat ik heb, denk ik dat daar gaat kunnen dienen. Dus praktisch opruimen om ook alles voor mijn familie netjes achter te laten. Ik ga mijn familie in tijd niet zien. Dan wil je dat het in orde is als ik wegga. En ja, verder is het voor mij nu wel heel mooi. Dus iedereen gaat naar school en zo. Maar ik ben vrij. Dus ik kan bijvoorbeeld heel vaak naar de mis gaan. Dat is voor mij een enorm cadeau geweest. Allee, is een enorm cadeau. Dat is niet altijd makkelijk geweest voor mij de voorbije jaren. Omdat ik op het platteland word, waar dat geen mis is. Of bijna geen mis is. En nu krijg ik dat zomaar cadeau dat ik echt wel vaak naar de mis kan gaan. Dus daar geniet ik echt wel van. Voor de rest, ja, in de tuin werken, waar dat altijd werk is. Groentjes inmaken in soep en proberen de strijd aan te gaan tegen het onkruid. En bij mijn familie zijn. En vrienden zien. Dus het is, ik moet wel zeggen, de laatste week is voor mij heel mooi. Ook heel intens. Maar... ik denk dat ik wel kan zeggen dat ik een mooie periode leef nu. Voilà.
Ja, en is iedereen nog eens zien natuurlijk voor die grote stap? Denk je dat... Voel je spijt bij de keuze als je zo iedereen moet goeiedag zeggen en zeggen van oké, ik treed in, of ben je juist bevestigd in je keuze?
Ik denk, spijt heb ik sowieso niet, want ja, ik ben wel enorm blij voor de volgende stap. Dat is ook al een paar jaar dat ik daar wel naar uitkijk. Als ik tegen mensen dag zeg, dan... weet ik soms niet of ik die terug ga zien. En dan heb ik altijd zoiets, dan zeg ik... tot ziens, niet op aarde, dan in de hemel. En ja, uiteindelijk is dat waar dat wij thuis horen, in de hemel. Dus vind ik het ook niet slecht om te weten dat deze op aarde... een vaarwel is nooit helemaal een vaarwel. Tegelijk drukt dat ook uit dat ik voor hun verlang dat ze naar de hemel gaan. Dat vind ik natuurlijk ook belangrijk om dat af en toe te zeggen. Dus afscheid is altijd maar voor even.
Mm-hmm. Ja. En ben je dan zo enthousiast dat je die eindelijk, want je bent toch al een paar jaar zeg maar, aan het werken, aan het kiezen voor die stap, ben je dan ook echt zo heel enthousiast naar de dag dat je eindelijk binnen mag gaan?
Ik weet niet, ik denk dat ik daar nogal misschien rustig in ben. Dat komt toch sowieso. Dus of ik daar nu enthousiast ben over niet, of niet, dat komt. Dus ik denk vooral dat ik probeer gewoon te leven op het moment. Mm-hmm. En de dag dat er gaat zijn, ga ik blij zijn, maar ik ben nu ook blij. En ik ga daarna ook blij zijn, hoop ik dus.
En Renilde, wanneer ga je binnen?
Op 12 oktober, dus dinsdag 12 oktober.
En hoe verloopt dat dan? Zal je aan de ingang worden afgezet en wandel je daar binnen? Of is het een grote openingsviering? Of hoe moeten de mensen zich dat voorstellen?
Tiberiade is een eenvoudige gemeenschap. En dus mijn binnengaan in de gemeenschap is ook in alle rust. Wat er eigenlijk gebeurt, of wat dat er voorgesteld wordt door de gemeenschap, wat er gedaan wordt, is dat we met alle mensen die gaan binnentreden, we zijn met 5, 3 meisjes en 2 jongens, voor zover ik weet. Dus de 3 meisjes die samen gaan intreden, ja, hebben wij een afspraak in Bourin. Dus daar is een mariale verschijningsplaats. En vandaar gaan we eigenlijk als pelgrimstocht naar de gemeenschap. Het is dus de bedoeling dat je daarvoor al dag zegt tegen je familie of vrienden. En dat je naar Bourin gaat met de auto, met de trein, te voet, hoe dat je wilt. Maar dat je vandaar, samen met de 2 anderen die binnengaan, te voet gaat naar bij de zusters. Dat je daar aankomt op tijd voor de mis. En tijdens die mis, ik was daar vorig jaar bij als Anna is binnengegaan. Dat je tijdens die mis, ja, word je ja, gewoon geroepen door de priester en gezegd van, bent je vrij naar hier gekomen? En ja, ik ben vrij naar daar gekomen, dus ik kan dan met een gerust hart zeggen ja. En dan zegt hij, ja, kom maar, alleen dan mocht je van voor gaan zitten bij de zusters en ontvangt je het kruis. Maar dat is tijdens een gewone avondmis. Dus alle broeders en zusters zijn wel aanwezig, maar dat is eigenlijk heel, heel eenvoudig. Ik vind dat ook persoonlijk wel mooi, want het is sowieso al een intensieve gebeurtenis. En als dat in alle rust gebeurt, dan ben je ook vrij daarin. Dan heb je geen verwachtingen of druk of zo. Dus ik vind het eigenlijk heel mooi dat ze dat op die manier
op bedevaart naar uw volgende stap.
Ja.
Ja, heel mooi. En hoe verloopt die eerste periode na je intreden?
Ik denk dat ik je daar over een paar maanden meer over kan vertellen. Dus het is vooral de bedoeling dat je het dagelijks leven leert kennen en dat je het ritme van de gemeenschap meepakt als postulant. Dus het is de bedoeling dat je gebedstijden gewoon alles mee in het ritme van de zusters. Voor de rest krijg je ook wel wat lessen en word je redelijk wat begeleid. Dus we zitten in het noviciaat, daar gaan we met 4 zitten en onze novicemeesteres. En dus het is eigenlijk heel eenvoudig vooral. Het is God leren kennen en je relatie met God verdiepen door te studeren, maar ook door gebedstijden. Dus dat is eigenlijk vooral postulaat en opnieuw je roeping in vraag stellen van is dit waar dat God mij naartoe roept? Word ik hier, is dit waar dat ik mijn leven mag geven aan Christus?
Mm-hmm. En hoe lang duurt die periode van de postulanten? Is daar een tijd op? Is dat een jaar, 2 jaar? Of staat dat niet vast? Is dat bij elke persoon anders?
Meestal, dus over het algemeen is dat meestal een klein jaar. Mm-hmm. Maar ik moet heel eerlijk zijn, het is net kapittel geweest. Dus dat kan altijd veranderd zijn, dus ik kan dat niet met 100% zekerheid zijn. Mm-hmm. En soms is het ook meerdere jaren. Dus het is niet zoals in een middelbare school, dat je elk jaar moet zeg maar, doorgaan of zo. Het is echt wel de bedoeling dat het je eigen weg is, op je eigen ritme, op je eigen tempo. En dus is er altijd mogelijkheid om af te wijken van regels of die niet mm-hmm. die hebben niet de overhand over wat dat goed is voor u.
Ja.
Dus normaal gezien is dat, voor zover ik weet, een jaar, maar het kan even goed zijn dat het langer of korter is. Allee, korter mm-hmm. lijkt me raar, maar vooral langer is.
En dus in die eerste periode leer je eigenlijk het dagelijks leven met de gemeenschap, met de broederschap. Hè? Dus de gebedstijden, zoals je zei, en ook de dagelijkse taken waarschijnlijk en zo verder.
Ja, ja. Dus koken, welke taken dat het ook gaan mogen zijn. Strijken, voilà, in de tuin werken, houthakken, kan van alles zijn.
Ja.
Gewoon eenvoudig.
Mooi. En Renilde, voordat we deze uitzending afsluiten, wil ik graag een laatste vraag stellen. We zijn hier namelijk op Radio Maria. Heeft Onze Lieve Vrouw een bijzondere plek in je leven?
Ik moet eerst en vooral zeggen dat ik weet dat er mensen zijn die heel mariaal zijn van nature. Ik heb een enorme bewondering voor Maria, maar ik ben niet een super mariaal persoon. Dus dat, voilà, dat is zo, gewoon eerst om elkaar te geven. Maar Maria is wel zeer belangrijk. En gaat een heel sterke vruchtbaarheid uit van Maria, die, ja, die heel duidelijk is. Maar ik heb wel een heel mooie ontmoeting met Maria, die ik wel belangrijk vind. En dat is in 2016, tijdens de Wereldjongerendagen, heb ik een toewijding gedaan aan Maria. Samen met alle andere jongeren die daar toen waren. En in die toewijding heb ik... dat was voor een jaar, en dat je eigenlijk aan Maria vroeg van het volgende jaar. Maria, toon mij mijn weg. Of ik geef mij aan u en doe maar dat je dit jaar aan mij toont waar dat ik God kan dienen. Op het einde van het jaar had ik al een gesprek gehad met mijn geestelijke begeleider over het religieus leven. Dus dat is heel grappig, want op het moment zelf besef je dat niet, maar als je dan terugkijkt, dan zie je echt wel die vruchtbaarheid daarvan. Verder is Maria ook wel een zus voor mij op mijn weg. Want het is ook iemand die haar leven volledig heeft gegeven aan de Heilige Geest, aan God. In alle discretie, in alle eenvoud. En het is ook wel iemand waarmee dat kan zo misschien... Ja, in de gemeenschap, als ik, allee, ik merk dat nu ook, dat ik daar wel kan zeggen van Maria, kijk, je weet wat dit is, help mij. Zo'n beetje als grote zus. Maria heeft zeker een plaats in mijn leven. En ik denk dat dat ook goed is, want dat is, Maria is enorm... Ja, de persoon die dichtst bij God staat... als mijn moeder mij iets vraagt, dan ga ik ook twee keer nadenken voor ik nee zeg. En dat zou ik zelfs niet direct doen, dus...
Van harte dank, Renilde, ook voor je mooie getuigenis. Wensen je nog een hele mooie voorbereiding toe voor je intrede. En natuurlijk, wees zeker verzekerd van ons gebed voor jou. En misschien mag ik je vragen om ook speciaal voor Radio Maria te bidden, als je daar... leert leven met de gemeenschap en ook de vele gebedsmomenten, dat je Radio Maria misschien af en toe eens kan gedenken in je gebeden.
Ga ik doen, dank je.
En als laatste lied, heb jij zelf nog een lied gekozen?
Ja, ik heb gekozen voor Vandaag van Kim Gaban. Ja, Kim Gaban is een heel inspirerende vrouw in de eerste plaats. Dat is een zangeres, die moeder van 3 kinderen, die gestorven is aan kanker. Maar die ondanks haar ziekte is echt blijven willen God dienen en God loven door haar muziek. En het lied Vandaag gaat echt over op deze moment. Deze moment is waar ik moet zijn, nu. En gisteren is voorbij en morgen zal wel komen, maar vandaag is nu. En ik vind dat wel een hele wijze boodschap, zeker voor iemand die zoiets moet meemaken. En voor mezelf ook wel een opgave nu. Kijk, ik ben nu waar ik nu ben. En wat morgen komt en gisteren is voorbij. En voilà, met God aan mijn zijde.
Dankjewel, Renilde. En dan gaan we luisteren naar het lied Vandaag van Kim Gaban. Tot de volgende keer.
Gisteren is een afdruk van je voeten in het zand. Morgen is de aanblik van een eindeloos groot strand. De zee komt op wanneer ze wil, ze wist je passen uit. En als de wind het zand bespeelt, zie je nauwelijks meer vooruit. Dit is vandaag, het is alles wat je hebt, morgen komt later. En gisteren is alweer weg, dit is vandaag. Met zijn vreugde en zijn pijn, en je hoeft maar één ding te doen. Dat is er zijn. Wat je hoopt. En als het lijkt of je al tijden zonder toekomst verder loopt, bedenk dan als je zicht verliest, je loopt in iemands zicht. De aanwezige verlaat je niet. Zijn vreugde.